Joehoe, hallo allemaal. Je luistert naar de Life's Too Short To Feel Shit podcast. De podcast waarin ik alles met je deel over hoe ook jij een gezonde buik kunt hebben en houden. Mijn naam is Denise Boon en ik ben ortomoleculair darmspecialist voor ondernemers. Hoe hou je de dierentuin in je buik onder controle, zodat jij de regie hebt over je buik en je alles uit je leven kunt halen wat je wil? Zoals knallen met je business, met energie voor 10. Ik neem je mee op reis, want let's face it, life's too short to feel shit. Ja, leuk dat je weer luistert naar mijn podcast, aflevering 123. En ik heb iets met cijfers, ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik zie nu 1, 2, 3 staan en ja, ik word daar dus gewoon instant blij van. Ik ben ook altijd meteen benieuwd, wat betekent het? Maar goed, daar zijn meerdere goeroes over te vinden op Google die daar antwoord op geven. Ik heb er zelf altijd één die ik raadpleeg. Ik weet ook niet waarom. Ik heb er ooit één gekozen en elke keer doe ik dezelfde. En dus meteen even een note to self. Ik ga straks eens even kijken wat die site hierover zegt. Nu dan. We gaan nu lekker de inhoud in. In deze 123ste aflevering alweer. Ik blijf me erover verbazen hoe hard het gaat. Maar ja, wat wil je als je 2 keer per week een podcast opneemt? Dan gaat het ook snel. En ik krijg nog steeds hele leuke reacties over de podcast, waarvoor heel veel dank. Zo te horen en vooral te lezen is het voor velen van jullie heel waardevol. En nou, dat vind ik natuurlijk superleuk om te horen, want dat is ook de hele reden waarom ik deze podcast ben begonnen. Misschien wel even leuk om te delen. Ik zit nu midden in de lancering van Nooit meer een opgeblazen buik. En hartstikke leuk om te zien de mensen die al meedoen. Als je dit luistert, is de periode om je aan te melden alweer voorbij. Maar misschien wel leuk om af en toe even wat mee te krijgen van nou ja, wat er zoal bij mij in mij omgaat en waar ik al mee bezig ben. Dus vandaar dat ik het af en toe wat vaker ga delen. En net zoals laatst met die aflevering over het klimmen. Nou, daar zaten ook heel veel inzichten in voor mezelf die ook waardevol voor jou kunnen zijn. Dus ik probeer me ook altijd wel praktisch te maken naar iets waar jij wat aan hebt. Nou ja, misschien is het ook wel leuk om af en toe eens wat van de mens achter deze podcast te weten. Hè? Als je het leuk vindt, ook leuk als je me dat even laat weten. Niet dat ik hele uitgebreide sessies met mezelf gehouden hoor. Don't worry. En in deze aflevering wil ik met je stil gaan staan over laboratoriumonderzoeken. En daar kwam ik op door, volgens mij door een intake van de week, dat heel veel mensen die bij mij aankloppen voor hulp in de vorm van een intake, hebben al heel veel onderzoeken gedaan. Of zijn zelf op onderzoek uitgegaan, of via de arts, heel vaak via de arts. Daar begint het mee en dat is ook heel logisch. Hè? Als er iets aan de hand is met je buik in dit geval, dan ga je naar je huisarts. Gelukkig maar, heel fijn dat ze er zijn. Ik heb ook diep respect voor artsen. Lijkt me een ongelooflijk zwaar beroep. En zeker huisartsen trouwens. Ook de verscheidenheid aan klachten en ook type mens wat een huisarts ziet. Ook in korte tijd moeten ze mensen toch weer verder helpen. Lijkt mij ongelooflijk zwaar in alle eerlijkheid. En ook gewoon heel uitdagend. En veel mensen gaan dus eerst naar de huisarts, nogmaals heel logisch. Vragen dan onderzoek aan, of in ieder geval vragen bij de arts, hè, om onderzoeken. Of de arts geeft het zelf aan, laten we eens even wat onderzoeken. Nou, dat is natuurlijk altijd een goed idee. Alleen het punt is dat met betrekking tot buikklachten merk ik dat zowel de hoeveelheid onderzoeken die worden ingezet, maar ook het type onderzoek en tot slot de meetmethode anders is dan waar ik mee werk en andere therapeuten met mij. Niet dat het een altijd beter is dan het ander. In sommige gevallen is dat niet zo. Hè. Is het gewoon hetzelfde soort onderzoek. Maar in de meeste gevallen zijn het toch andere type onderzoeken. En ik benadruk nog even dat ook de meetmethode gewoon heel belangrijk is. Heb ik soms wel eens iets over verteld in een aflevering. Maar nu wil ik er eigenlijk iets meer over vertellen in een dedicated aflevering. Want bijvoorbeeld wat ik regelmatig hoor is dat, en het maakt het eigenlijk niet uit, hè, via welke reguliere behandelaar dat is, echt niet altijd de huisarts, maar dat bijvoorbeeld er al op parasieten is getest en dat er een negatieve uitslag uit is gekomen. Nou, dat is natuurlijk altijd heel fijn, maar ik vraag altijd door, dat heb ik geleerd in eigenlijk in al mijn opleidingen, wees kritisch. Ik heb trouwens hier de deur openstaan, ik hoop niet dat jullie er heel veel last van hebben, Want het is zowaar nu even een soort van lekker weer na heel veel regen. En ik wil er gewoon even van genieten. Even wat frisse lucht in de tent. Maar ik heb eigenlijk geen idee hoe dat is voor de geluidskwaliteit. Dus als hij nu even wat minder is, hou me te goede, want er komt nu een trein langs. Maar misschien ben ik wel de enige die het hoort. Anyway, we gaan weer terug naar het onderzoek. De negatieve parasietenuitslag, daar waren we gebleven. En dat is natuurlijk heel fijn als hij negatief is. Alleen, oh ja, dat zei ik. Ik ben altijd gewend om kritische vragen te stellen. Dat heb ik in al mijn opleidingen geleerd. Grappig genoeg, bijna bij elke aanbieder en elke opleiding werd dat wel op het hart gedrukt. Altijd doorvragen, hè. Vraag door de vraag onder de vraag. Haal die boven water. En dat is ook een van de redenen trouwens dat ik altijd met labonderzoek zo goed als mogelijk probeer de oorzaak onder de oorzaak in kaart te brengen. Dus ik ben wat dat betreft echt een beetje een spitter geworden. Anyway, over die parasietentest. Ik vraag dan altijd aan mijn klant, hoeveel buizenontlasting moest jij voor die test vullen? Nou, dat is 9,5 van de 10 keer is dat één enkele buis. Misschien is het eigenlijk bijna wel elke keer. Ik heb volgens mij één keer gehoord dat iemand dat niet zei. En alle andere keren in al die jaren is het altijd één enkele buis. Nou, dat geeft wel aan dus wat de meerderheid inzet daarvoor. En heel vaak gaat het dan ook om een droge buis, zoals dat heet. Dus dat er geen fixatievloeistof in zit. En het punt is dat een aantal parasieten, maar ook een aantal pathogene bacteriën, dus ziekmakende bacteriën, overleven niet in een zuurstofrijke omgeving. Dus je kunt je voorstellen op het moment dat jij aan poep scheppen bent, eigenlijk op het moment dat jouw poep bij de laborant onder zijn of haar microscoop ligt, dan is een deel van die dierentuin is al dood. Puur door het component zuurstof in combinatie met geen fixatievloeistof. Hè, de ontlasting wordt als het ware niet geconserveerd. Dus het is blootgesteld al de hele tijd. Nou, niet de hele tijd, maar vooral de bovenkant van de buis. Maar je hebt gewoon een enorm grote kans op een negatieve uitslag. Terwijl als je met meerdere buizen werkt, waar een aantal van die buizen fixatievloeistof heeft, maar juist ook buizen niet. Hè, want je moet ook altijd een benchmark buis hebben, waar je het tegen afzet, om dus je eigen meetmethode goed te checken. Nou, daar zijn ze gelukkig hartstikke deskundig in bij het lab. Ik niet over na te denken. Ik heb dat trouwens wel een keer gezien hoor, hoe ze dat doen, die analyses. Ik ben er een keer gaan kijken, was onwijs leuk. Vind ik altijd leuk om te doen trouwens. Hè. Mensen met wie ik samenwerk, eens even onder een motorkap kijken. En dus je wil echt dat die meetmethode juist is. Want je wil gewoon dat als je dan de test laat doen, dat het wel een kwalitatief goede uitslag is. En dit is dus een van de redenen dat het heel belangrijk is om ook te kijken. Dus niet alleen naar op hoeveel parasieten er wordt getest. Dat is trouwens ook nog even een belangrijke. Daar zal ik zo iets meer over vertellen. En nu zeg ik parasieten, maar het geldt natuurlijk ook voor bacteriën, voor gisten, voor schimmels. Eigenlijk alle pathogenen uit die dierentuin. Maar dus ook naar de meetmethode. Want, nogmaals, als je dan toch tijd, geld, moeite investeert in, hè, want het is ook allemaal poepschep, allemaal hartstikke irritant. Ja, ik kan het niet leuker maken. Wel probeer ik het een beetje makkelijk te maken met duidelijke instructies en dat mensen mij mogen appen. Ik heb serieus al vaker foto's vanaf de wc gekregen. Ik moet meteen lachen. En het zijn ook altijd de mannen die dat doen. Dat vind ik dan wel weer heel geestig. Vrouwen hebben daar toch wat meer. Die zijn daar wat terughoudend in, laat ik het zo zeggen. En de mannen, ja, in ieder geval de mannen waar ik nu even aan refereer, interesseert het echt geen biet. Wat dat betreft ben ik trouwens ook net een man hoor. Het zou mij ook niks interesseren. Maar ik snap wel dat dat niet voor iedereen heel prettig is. Hoe dan ook, mensen, hè, klanten van mij mogen mij ook best appen. Dat vind ik helemaal niet erg. Het punt is, je moet gewoon best wel veel. Het is gewoon veel gedoe. Hè? Je moet constant een beetje overdreven. Maar volgens mij zijn het iets van 7 buizen in totaal wat je moet vullen. Dat is ontzettend veel. Maar goed, we willen dan ook best wel veel weten. Hè? We hebben een aparte buis voor de histamine. We hebben aparte buizen, meervoud voor parasieten, zoals je nu wel weet. Nou, er zijn nog veel meer markers die we allemaal meten met ontlasting. En daar had ik het laatst nog met een andere klant over. Dat volgens mij, dat moet ik echt een keer narekenen. Althans, dat vind ik zelf dan wel een leuk feitje. Ik denk dat het zo'n 60% is van alle informatie uit de 8 onderzoeken die ik inzet, uit ontlasting komt. Inzet in een onderzoekspakket bedoel ik dan. Hè? Dus in de basis zet ik 8 onderzoeken in. Daar gebruiken we meerdere weefsels voor ontlasting, urine en bloed. Dat zijn de drie weefsels die ik standaard inzet. En ik wil ook nog wel eens wat extra onderzoeken aanvragen als ik daar hele duidelijke aanwijzingen voor hoor in een intake. Nou, bijvoorbeeld hormoongerelateerde onderzoeken, dat is dan eerder speeksel. Zware metalen kunnen we ook meten. Dat is dan eerder haaranalyse, gek genoeg misschien. En dat is ook wel heel erg grappig weer. Ik zal even wat side notes af en toe vertellen. Dat is misschien wel leuk voor jou om ook een beetje context te krijgen in mijn daily business. Als je zware metalen dus wil meten, dan is daar haar voor nodig, maar wel ongekleurd haar. En ook wel best substantiële hoeveelheden. Volgens mij uit mijn hoofd 2 eetlepels. Je gaat ook niet een hele pluk haar wegknippen. En trouwens, het moet ook haar vanaf de hoofdhuid zijn. Dus dat is even een soignant detail. Want anders zou je gewoon denken, joh, knip een stuk van de onderkant af. Of even wat puntjes bij knippen en je hebt zo 2 eetlepels te pakken. Maar dat mag dus niet. En zeker ook als het gekleurd is, kan dat sowieso al niet. Maar goed, hoofdhuid of schaamhaar, dat kan ook. Nou, dat zijn ook leuke gesprekken die ik wel met mijn klanten heb. Als ik dat dan als optie geef, dan zie je ze al kijken. En dan kijken ze een beetje naar boven. En dan denk ik, oké, dat is net weggeschoren. Check, we gaan door. Meestal benoem ik dat ook. En dat is altijd erg, erg leuk, want ik ben van dingen benoemen. En bij mij kan ook alles. Maar goed, we kunnen dus met heel veel weefsels verschillende dingen inzetten. En nu vergeet ik zeker nog een aantal. Ik zit even te denken wat we nog meer voor weefsels. En volgens mij hebben we het dan wel te pakken. Hè? Ja, je hebt verschillende soorten urine. De eerste van de dag, de tweede van de dag. Verschillende soorten serum. Hè? Bloed, of nuchter of niet. Een steriele buis of niet. Nou, dan zal ik je verder ook niet meer vermoeien. Maar ik heb nu het idee dat ik nog een weefsel mis. Maakt niet uit, het is ook helemaal geen volledigheidstoets dit. In ieder geval, in de basis zijn het die 3 weefsels waar ik dus het meest mee werk. En nogmaals, hè, ik denk dus dat ontlasting zo'n 60% van alle uitslagen maakt. Dus dat is best veel. Dus dat maakt ook dat je dus veel meer poep moet scheppen om al die analyses te kunnen doen. Uit mijn hoofd 7 buizen, maar misschien is dat alweer veranderd. Dat weet ik eigenlijk niet zeker. Dus de meetmethode, want daar was ik gebleven, is ongelooflijk belangrijk en verschilt echt per laboratorium, ook per behandelaar. Hè? Maar goed, die zijn natuurlijk altijd gekoppeld aan bepaalde laboratoria. Dus dat is iets wat ik je echt mee wil geven. Een ander punt wat ook heel belangrijk is, is wat ik net al even zei. Hè? Op welke pathogenen bijvoorbeeld wordt er gemeten? Moet een behandelaar dat zelf van tevoren aanvinken? Van ik wil dat er op deze 3 of 4 parasieten getest wordt, op deze 3 gisten. En deze 3 pathogene bacteriën bijvoorbeeld. En misschien nog een schimmel erbij. Of is het zo, ik vink gewoon alle gisten. Weet je, gewoon een soort hokje met alle gisten. Een hok met alle schimmels, parasieten, et cetera. En dat het lab meteen al weet, oké, we moeten gewoon op alle soorten meten die er zijn. In ieder geval die bekend zijn bij het lab. En dat is natuurlijk een compleet ander verhaal. Want als je van tevoren heel gericht aan gaat vinken, ik wil dat je hier en daar op meet. Dan kan het zijn dat je de appels aankruist, maar dat er peren in de ontlasting zitten. Je snapt een beetje de woordgrap die ik wil maken. Maar dan komt je hebt die peer, die zit in de ontlasting, maar die heb je niet aangekruist. Dus die komt natuurlijk nooit in de uitslagen naar voren. Maar je kan je ook voorstellen, want je zou dan denken, nou, vink dan gewoon allemaal aan. Hè? Waarom doet niet elke behandelaar dat? Dat is een kostenkwestie. Want dat kost natuurlijk veel meer geld om op alle soorten en maten te meten. En we hebben toch vaak te maken, hè, met budgetten van de behandelaar of ons Nederlander. Hè, en misschien ook voor de Belg die nu luistert. Wil toch liever niet al te veel geld uitgeven. Want dat vinden we allemaal toch wel lastig. In ieder geval niet hieraan. Hè, wel aan lekker uit eten en op reis. En ik snap het allemaal. Hè, geen veroordeling. Ik ben zelf ook een Nederlander. Ik investeer graag in mijn gezondheid. Dat doe ik ook rijkelijk. Zeker met goede behandelaren of experts. Daar hou ik van. Ik ga het niet zelf meer uitdokteren. Dat zeg ik ook tegen anderen dat ze dat niet moeten doen met hun buik. Nou, practice what you preach. Believe me, I practice what I preach en ik hou ervan. Maar vroeger deed ik dat absoluut niet altijd. Dus ik weet zeker waar ik het over heb. En dat is dus wel het punt wat ik je ook mee wil geven. Tuurlijk, al die labonderzoeken, het kost me een duit. Hè? Het is een behoorlijke investering. Maar als je het doet, doe het dan goed. In ieder geval als het kan, hè? Als het past in je situatie. Want dat kan ik natuurlijk niet beoordelen. Dat is voor elk persoon weer anders. En stel voor, je hebt een wat kleiner budget. dan hoef je echt niet voor alle 8 onderzoeken te gaan. Als ik even kijk naar de onderzoeken waar ik mee werk. Maar kies dan bijvoorbeeld, als je alleen al voor dat ene ontlastingsonderzoek kiest, hè, waar ik mee werk. Met een behandelaar waar je echt vertrouwen in hebt. Want daar gaat het om, hè, dat iemand resoneert met je. Dat je het idee hebt, hey, die persoon heeft echt, hè, er kaas van gegeten. Die weet waar hij of zij het over heeft. Dat is namelijk essentieel. Dan kun je dus al heel veel informatie boven water krijgen waar je mee aan de slag kan. En ja, je hebt dan misschien niet het volledige beeld wat je anders kan hebben met die 8 onderzoeken. Of soms zijn het er 7. Hè? En andere keren zijn het er weer 9. Even een slokje. Oh, ja. Ik moet even reiken. Maar het feit dat je een stap wil zetten in de volgende stap in de upgrade van je gezondheid, zoals ik altijd zeg, is supergoed. Dus doe daarin wat bij je past. Maar als het wel voor je mogelijk is, raad ik je aan, laat meerdere onderzoeken tegelijkertijd doen. Want dan heb je gewoon beter oorzaak en gevolg in kaart. En stel voor, je staat je blind op ontlasting. Hè, merendeel daarvan, groot, verreweg het merendeel, is daar dikke darm van. Je mist de dunne darm. Zonde. Stel voor, er zit in die dikke darm behoorlijke disbalans. En dan pak ik hem even heel breed. Als je niet de voedselintoleranties meet. Zonde. Want misschien als gevolg van die disbalans in de darm zijn er allemaal voedselintoleranties ontstaan. Of is de histamine door het dak aan het gaan? Allemaal aparte onderzoeken. Maar ja, hè? Tuurlijk, als je keuzes moet maken, ik snap het. Maar nogmaals, mijn punt is, als het voor je kan, investeer dan alsjeblieft in kwalitatief goed onderzoek en een behandelaar waar je vertrouwen in hebt die gewoon echt zijn of haar sporen heeft verdiend. Enorme tip. En anders kun je het misschien beter niet doen. Dat is in ieder geval mijn waarheid. Ik zou het dan niet doen. En dan kun je misschien beter met algemene tips aan de slag gaan. Of met een online programma. Of met zelf dingen uitzoeken en gaan proberen. Hè? Als je een artikel ergens over leest en denkt, dat resoneert met me. Zulk soort dingen. Ga gewoon dingen testen. Maar als je met onderzoek aan de slag gaat, doe het goed of doe het niet. Dat is basically my point. Dus we hebben het, ik doe het weer even uit mijn hoofd. We hebben het gehad over de meetmethode. Over het aanvinken van hoeveel beesten. En dan heb ik het nu even over pathogenen. Maar het gaat eigenlijk om heel veel dingen. Hè? Ook ontstekingsmarkers. Ja, je kan er 2 of 3 aanvinken. Of je vinkt er 8 aan. Dat is nogal een verschil. Nou, ook dat is natuurlijk weer een kostenkwestie. En ook daarom is het gewoon belangrijk dat je met een volledige screening werkt. En sommige dingen zijn echt niet altijd even uitgebreid nodig. Ik vind zelf een complete uitsplitsing van je residente flora, zoals het zo chic heet, hè, je goede darmbacteriën, op echt, bijna microbenniveau, echt niet altijd nodig. Hoofdlijnen kan daarin voldoende zijn. Dus je kan daarin ook je keuzes maken. Ik vind het zelf belangrijk om echt een goed beeld te krijgen en echt om wel een breed beeld van zowel de dierentuin, ontstekingsmarkers, hoe is het met je immuniteit, hoe is het met je vertering, hè, een hele belangrijke. Speelt virulentie een rol? Hè? Hoe is het met de biogene amines? Nou ja, zo kan ik nog wel even doorgaan. Maar dat zijn allemaal wel keuzes die je dan te maken hebt. Ik vind het belangrijk om die allemaal in kaart te brengen. Een ander misschien niet, of die heeft daarin de keuzes die hij maakt. Maar dat dus ook, dat zijn allemaal kritische vragen die je zelf kunt stellen, maar ook een behandelaar waar je mee aan de slag wil gaan. Dus de breedheid, zeg maar. Hè? Niet alleen de variëteit, maar ook de hoe uitgebreid er getest wordt, is ook een factor om mee te nemen. En daar ontbreekt het dus ook heel vaak aan in labonderzoek. Hè? Dat er eigenlijk te veel met een tunnelvisie op een paar elementen wordt ingezoomd en daarna wordt gekeken. En dat de omgevingsfactoren niet worden meegenomen. In mijn ogen zonde. Dan was er nog iets wat ik je mee wil geven. En nu is het toch wel weer heel onhandig dat ik geen aantekening heb gemaakt. Ik ga nog even het rijtje hardop langs. Misschien komt hij nog even boven borrelen. En anders moet ik hem even op pauze zetten, denk ik. Even kijken, we hebben het gehad over de meetmethode, over de hoeveelheid, de uitgebreidheid. Ik ga hem even op pauze zetten, want ik weet het even niet meer. Wacht even. Ja hoor, hij viel net het kwartje. Ook belangrijk is dat als je nou eenmaal die onderzoeken hebt laten uitvoeren en je hebt de uitslagen binnen, althans ik hoop dat die binnenkomen bij je behandelaar. Maar goed, het kan ook zijn dat je ze zelf hebt aangevraagd en daarna naar een behandelaar toe gaat. Dan is het wel belangrijk dat je weet wat er staat. Wat betekent nou die uitslag die jij hebt? En tuurlijk, met Dr. Google kom je ongelooflijk ver. Maar Dr. Google is niet alles. En ook al die AI's, ook allemaal heel interessant. Maar het is heel grappig, want ik heb een hele leuke klant van mij, die is helemaal fan van AI. Ik moet er enorm aan wennen en heb er ook wel een soort van weerstand tegen. Steeds minder merk ik, maar in het begin enorme weerstand. Waar die vandaan komt, weet ik niet hoor, dat zeg ik eerlijk. Misschien ook wel omdat ik dat menselijke aspect dan een beetje mis. Hoe dan ook, daar gaat het nu even niet om. Maar wat ik heel leuk vind aan die klant, sowieso een hele leuke vent, is dat hij ook heel leergierig is hierin. Dus hij test van alles met zo'n, ik noem maar even een chatbot uit. En komt ook af en toe met verrassende dingen die dan even bij me toetst. En soms regelmatig zie je dan dat die chatbots veel weten, maar lang niet alles. En tuurlijk, ook dat staat nog relatief in de kinderschoenen. En hoe meer mensen dat gaan gebruiken, hoe beter ook die machines gaan werken. Maar hij heeft me al een aantal keer vragen gesteld waarin ik toch echt wat nuance moest geven. Van nou, de soep wordt echt wat minder heet gegeten dan die wordt opgediend. Of juist wat andersom, hè? Dus dat vond ik eigenlijk wel mooi om te zien dat toch dat menselijke component nog zoveel extra waarde heeft. En goed, het gaat, nogmaals, het draait allemaal om menselijke kennis, hè, die bots. Maar je snapt denk ik wel wat ik bedoel. Lang verhaal kort, je kan heel veel dingen uitzoeken. Uiteindelijk gaat het niet om die ene marker wat dat zegt en die ene uitslag. Oh, mijn buurman is een fikkie aan het stoken. Oh, dat ruikt wel lekker. Anyway, komt hier ook gewoon even lekker voorbij. Het gaat om de combinatie van die markers die tot een conclusie leiden. En die samen maken, hè, er zit heel vaak ook samenhang tussen die markers. En dat kun je alleen ontdekken als je jarenlange ervaring hebt. Ook een beginnende therapeut. Tuurlijk, ik ben ook ooit begonnen, hè? Maar als ik nu denk aan hoe ik toen als therapeut naar een uitslag keek, is compleet anders. Niet een beetje, nee, compleet anders dan hoe ik er nu naar kijk. En ja, ik was er ook op geschoold. En ja, we hadden casuïstiek in de opleiding. En toch, door de praktijk, je wordt gepokt en gemazeld. Je ziet alle uitzonderingen. In één keer heb je door dat bepaalde markers ook een therapeutische waarde hebben. Want dan ga je naar intervisies toe met collega's. Heel waardevol, hè? Geanonimiseerd casussen bespreken, daarvan leren. Ontzettend boeiend, heel belangrijk ook. Heb ik ook heel veel van geleerd trouwens. Ook gewoon één fijne collega met wie je af en toe kan sparren is ook heel waardevol. Ik heb ook heel veel aan gehad. Ik heb dat met Berna Meindertsma van Darmkliniek met QUE. Heel fijn gehad, nog steeds hoor. Als we af en toe even vastzitten, gebeurt niet zo vaak meer als in het begin. Maar we bellen elkaar en we helpen elkaar. En dat is heel, heel fijn. Ook echt een hele goede therapeut is zij trouwens. Anyway. Waar was ik nou? Oh, nu ben ik hem weer even kwijt. De interpretatie natuurlijk. Dus weet, die samenhang, dat was ik aan het vertellen. Die samenhang tussen die markers, die maken dat je tot conclusies kan komen. En die maken ook dat je dat kunt herleiden naar de klachten die je hebt en die kunt verklaren. En het lukt bij de ene beter dan de ander. Tot nu toe lukt het eigenlijk bij elke klant elke keer weer heel erg goed. Ik heb nog geen één keer gehad dat ik een uitslag had. Ik dacht, nou, hier kan ik helemaal niks mee betrekken tot de klachten van mijn klant. Echt nooit. Ik zeg altijd wel van tevoren tegen mijn klant, garantie tot de voordeur. En dat klinkt heel erg raar. Maar niemand kan jou garantie geven dat er iets uit een onderzoek komt. Niemand kan jou ook garantie geven dat een pil werkt. Dan heb ik het even over de reguliere geneeskunde. Als je nu naar de apotheek gaat voor een pil voor iets, wie kan jou de garantie geven dat die pil werkt? Tuurlijk, we doen allemaal onderzoeken en weet ik wat met testgroepen. Maar de garantie dat die voor jou werkt, voor dat specifieke doel wat jij hebt, kan niemand jou een garantie geven. Supplement idem dito. Tuurlijk, het een werkt ontstekingsremmend, het ander werkt voor de probiotica, aanvullen van je darmbacteriën. Tuurlijk weten we allemaal, maar werkt het ook bij jou? Weten we allemaal niet van tevoren. Trial and error. En natuurlijk komt er kennis bij kijken, want je kan niet zomaar iets nemen. Zo gericht mogelijk, absoluut. Maar hierbij kan niemand je garantie geven. En als iemand dat wel doet, krap jezelf dan flink achter de oren. Want dan klopt er iets niet. In ieder geval niet in mijn waarheid, in mijn wereld. Nou, volgens mij is dit wel basically wat ik je mee wilde geven over wat er zoal in labonderzoek ontbreekt. En dat is dus heel breed. Hè? Dat is dus zowel de meetmethode, ik herhaal het nog maar even een keer. Wat er aangevinkt wordt, wat wordt er gemeten? De variëteit, de uitgebreidheid aan markers, sorry. Maar dus ook de interpretatie is zo ongelooflijk belangrijk. Wat staat er nou in die uitslag? Wat betekent het? En vooral, hoe staat dat in relatie tot jouw klachten? Dan komt daarna weer een interessante puzzel. Ja, mijn werk is heel complex, maar heel leuk vind ik daardoor. Want ik hou wel van een uitdaging en ik hou van analyseren. Nou, dat zit wel goed met die labuitslagen. De volgende puzzel die wij als therapeuten te leggen hebben is... wat betekent dit voor het behandelplan voor deze klant? Want wat een collega van mij bij het lab altijd zei en zegt nog steeds, want hij is er nog steeds, Wim. Hij zegt altijd, je behandelt een cliënt en niet een uitslag. En dat is natuurlijk zo waar. Ja, waarheid als een koe blijf ik een hele rare uitspraak vinden, maar hè, waarheid als een koe. Want de ene persoon moet je hoger doseren dan de ander. En de ene is veel gevoeliger. En dat is ook fingerspitzengevoel, wat je ook weer leert door de praktijk. En doordat het een paar keer dat je gewoon een plank misslaat. Hè? Ja, niet leuk. Meestal heeft het allemaal niet zulke erge gevolgen, gelukkig. Heb ik in ieder geval nog niet meegemaakt, gelukkig. Maar het is ook niet meteen dramatisch. Maar het kan wel zijn dat iets niet werkt. Of dat iemand even een heftige reactie krijgt. Nou, hop, meteen stoppen natuurlijk. Trial and error. Dus ook die ervaring van nogmaals een ervaren therapeut is goud waard. Ik denk wel dat je het plaatje hebt. Hè? Ik denk wel dat je het snapt. Ik ben benieuwd wat je van deze aflevering vindt. Ik blijf het elke keer vragen, omdat je doet mij gewoon echt een plezier door te delen wat de podcast voor jou betekent. Dus blijf dat doen. Volgens mij moet ik binnenkort weer een winnaar gaan trekken van het maandmenu. En ik heb ze nu met mijn nieuwe huisstijl. Dus dat vind ik dan weer heel leuk. Ik heb hem helemaal gerebrand. Ik heb een nieuwe huisstijl met een nieuw logo. Een zonnetje zit erin. Het is geel allemaal met allemaal geel tinten. Omdat ik gewoon zo'n... Ja, ik ben heel erg van de positieve, zoals je misschien wel weet. En dat probeer ik ook uit te stralen op anderen. Zo ook op jou. Dus vandaar dat ik het tijd vond voor een nieuwe branding, een nieuwe huisstijl. Anyway, het maandmenu is dus een nieuwe huisstijl. En binnenkort komt er een nieuw kookboek uit van het maandmenu. Althans binnenkort. Dat gaat misschien wel volgend jaar worden, maar ik ben er nu mee bezig. En dat vind ik ook heel erg leuk om weer nieuwe dingen te doen waar ik jou verder mee kan helpen. En mee kan inspireren. Daar gaat het mij om. Nou, veel dank weer voor het luisteren. Ik ga uitzoeken wat 1, 2, 3 betekent. Hè, 123. En tot de volgende. Dag!
Toppers, bedankt voor het luisteren. Leuk dat je er weer was. Smaakt dit naar meer? Abonneer je dan even op mijn podcast. Zo zorg je ervoor dat je geen enkele updates mist en dat jij volledig up-to-date bent over hoe jij je buik gezond houdt with fun and ease. En als mijn afleveringen waardevol voor je zijn, laat hem dan even weten. Vind ik leuk. Je maakt me het meest blij met een korte review via iTunes of Spotify. Alleen het aantal sterren aangeven dat jij de podcast waard vindt, is voldoende. Je kunt me ook taggen via Instagram. Bijvoorbeeld door een screenshot te maken van de aflevering en die via je verhalen te delen. Met beide dingen, zowel de rating als de screenshot van de aflevering, maak jij kans op een histamine maandmenu kookboek ter waarde van €97. De winnaar maken we bekend in de eerste podcast van de maand. Tot de volgende keer!